en Uptown Girl. En Uptown, dat is waar de mensen wonen die het wat beter hebben. U weet, de hele week nog Week van het Geld. Gisteren hadden we het over hoe gezinnen omgaan met geldzaken. Hebben we laten onderzoeken samen met Wikifin en De Tijd. Hoe wordt er gesproken over het loon? Krijgen kinderen zakgeld? Wordt er gespaard voor de kinderen? Vandaag vragen we ons af wat er gebeurt als u een beetje of misschien veel geld te veel heeft. Tot een tijdje geleden was het heel simpel. Je zette dat geld op een spaarboekje en dan kreeg je toch wel iets jaarlijks. En wilde je meer rendement, dan zocht je andere alternatieven. Maar dan gebeurde er natuurlijk dit.
De Europese Centrale Bank neemt forse extra maatregelen om de lage inflatie en de zwakke economische groei op te krikken. Uitleg door Steven Rombout.
Banken die geld willen parkeren bij de ECB moeten nog meer strafrente betalen. Banken die geld willen lenen bij de ECB kunnen dat voortaan gratis. Spaarders blijven de dupe van het beleid van de ECB. De kans is groot dat de grote banken de rente verlagen naar de wettelijke bodemrente van 0,11%. En dat betekent dus dat spaarboekjes nog minder opbrengen.
En wat doet u? Dat wil ik van u weten. Gaat u alternatieven zoeken voor dat spaarboekje? Aan wat denkt u dan? Een spaarboekje bij een online bank misschien? Obligaties, aandelen? Of blijft u toch maar vasthouden aan dat spaarboekje?
Laat van je horen via Radio Plus of Facebook. Twitter met hashtag Houtekiet of mail houtekiet@radio1.be.
Wat je zou kunnen doen natuurlijk, dat bleek vanochtend uit onderzoek dat in De Tijd werd gepubliceerd. Dat zou kunnen zijn dat u uw kinderen financieel steunt als ze zelf een woning kopen. 1 op 3 weet nog niet of ze het zouden doen. 15% zegt nee, maar de helft van de ouders zullen hun kinderen financieel steunen als het zover is. Marleen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Bij u is het geen zullen, maar is het hebben gesteund, hè?
Inderdaad, ja. Maar we hadden dus wel al in de loop van de jaren ons dat voorgenomen om dat te doen ook. Ja. Ja.
U heeft elk van u heeft 2 kinderen. U heeft die allebei financieel geholpen toen ze een huis moesten kopen?
Inderdaad, ja.
En dat was geen peanuts, hè?
Nee, dat was geen peanuts, maar eigenlijk was dat echt met voorbedachte raden. We hebben erover nagedacht en ons voorgenomen van kijk, ik ben ook altijd als vrouw mee willen gaan werken voltijds. Ja. Dat was echt mijn keuze. Mm-hmm. Dus in die zin hadden wij wel natuurlijk het besef dat dat een beetje nadelig was, want de kinderen hebben dan altijd toch nabewaking, voorbewaking, hè, dus een vakantieopvang moeten zoeken. Ja. En dat was eigenlijk voor ons een stukje, ja, van kijk, we gaan dat een beetje teruggeven, we gaan daar nu de vruchten van mee laten plukken.
Het afkopen van een toekomst. Het is heel indiscreet, weet ik, Marleen, ja. Maar toch stel ik de vraag, over hoeveel geld ging het?
Wel, wij hadden de bedoeling om een mooi afgerond eurobedrag in ons hoofd te hebben, dat was 100.000 euro. Mm-hmm. En voor elk kind voorzien, maar dan uiteindelijk, toen de eerste de zoon een huis kocht, dan bleek dat hij een beetje niet gerekend had op notariskosten en hebben we er nog 28.000 bij gedaan. Ja. Voor allebei dan. Ja.
Waarvoor ze u eeuwig en één dag dankbaar zullen zijn, neem ik aan. Hè?
Dat klopt, ja. En dat is wel inderdaad ook omdat er een hele goede relatie is met de kinderen en met de partners van de kinderen.
Maar ik kan me inbeelden dat het toch een beetje wringt, wat u zelf al zegde, u heeft er hard voor gewerkt, u en uw partner. Dus dat heeft wel een beetje gewogen op de gezinssituatie.
Ja, nee, eigenlijk niet. We zijn een typisch gezin, 2 werkende ouders. En ondertussen, ik heb altijd heel graag gewerkt. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En ook onze kinderen waren sociaal en die hebben zich daarin gepast, hoor. Ja, ja. Maar wij vinden het ook niet belangrijk om in een chique auto te rijden. Dat we nooit kiezen voor merknamen of zo. Nee. Wij zijn tevreden met
eenvoudig gebleven.
Met een beetje, ja, voilà. En ja, je kunt prioriteiten stellen als je kan kiezen voor zaken in het leven. En dat is nu echt ons kinderen mee voorthelpen.
Marleen, we gaan nu niet langer lastigvallen, want vanmorgen doet u wat misschien wel het belangrijkste is in het leven van een vrouw, hè?
Ja, ik zit bij de kapper inderdaad.
Precies. Daar willen we willen het resultaat niet te lang hypothekeren. Marleen, dankjewel voor je getuigenis.
Ja, dat is niet graag.
Steven Rombout, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dit was iemand die dit niet afgewacht heeft, maar die inderdaad, zij hoort bij die helft. Was je verrast door dat resultaat?
Ja, eigenlijk wel toch. Hè. Anderzijds is het wel te verklaren dat vastgoed is voorbij jaar fors duurder geworden, ongeveer verdubbeld tussen de periode 2000 en 2012. Dus ook voor veel jonge koppels, laat staan voor singles, jonge koppels met een goed inkomen.
Toen ik dat las, ik kon dat niet geloven, dat op 10 jaar verdubbeld is.
Ja, dat is zo, ja. En het wordt gewoon veel moeilijker om om nog een huis te kopen zonder steun van je ouders, zonder die sponsoringen.
Ja. Ja. Nu heeft Marleen, die we net hoorden, heeft inderdaad gespaard met voorbedachte raden gezegd van ik wil de kinderen steunen bij de aankoop van een eigen huis. Het kan op een andere manier ook, hè, want zij heeft een spaarpotje aangelegd. Je kunt het anders doen, hè?
Ja. Meestal gebeurt het eigenlijk via een handgift of een bankgift. Een bankgift, daar wordt gewoon eigenlijk een bedrag van de ene rekening van de ouders dus naar de rekening van die kinderen gestort. De schenker en ontvanger moeten dan ook naar elkaar een brief schrijven waarbij ze de schenking doen en dan ook alles een beetje formaliseren en een bedankbrief schrijven. En dat dient dan als bewijs, dat je die bankgift gedaan hebt.
Maar is dat dan onvoorwaardelijk of zijn er voorwaarden?
Er zijn voorwaarden, je kan er voorwaarden aan koppelen. Het grote voordeel van zo'n bankgift is eigenlijk dat het belastingvrij is. Hè. Zolang de schenker tenminste nog 3 jaar leeft na die schenking. Je kan dat ook laten registreren bij de notaris. Dan betaal je wel zo'n 3% schenkbelastingen, maar dan ben je ook helemaal rond met de fiscus. Dan kan er niks meer bij komen. Maar als je bijvoorbeeld wat twijfels hebt over wat zoon of dochter lief van plan zijn met dat geld, je vreest bijvoorbeeld dat ze het gaan verkwanselen aan een dure auto, dan kan je specifiek daarin laten specificeren dat het alleen aan vastgoed mag besteed worden.
Ja. Nu, kinderen steunen allemaal mooi en wel, maar wat doe je met dat geld als je niet, als het niet naar de kinderen gaat? Sinds onlangs is het, sinds vorige week zeker, is het zetten op een spaarboekje wel een heel heikele onderneming.
We decided to lower the interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem by 5 basis points to 0. The rate on the deposit facility was lowered by 10 basis points to minus 0.4%.
En dus dat betekent dat als je dat spaarboekje laat staan, dat je er eigenlijk op dit moment al op achteruit gaat.
Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Onlangs hebben de collega's van de Tijd berekend dat als je zou willen rentenieren, hè, bijvoorbeeld leven van 2000 euro rente per maand op je spaarboekje, dat je dan nu zo'n 16 miljoen euro nodig hebt. Een ongelooflijk groot bedrag eigenlijk. Vooral 10 jaar geleden, een kleine 10 jaar geleden, dan kreeg je op spaarboekjes nog zo'n 4%. En dan kon je eigenlijk al vanaf 600.000 euro beginnen rentenieren. Maar nu 16 miljoen euro. Ja. Dus met andere woorden, mensen kunnen eigenlijk niet rentenieren. Hè.
En toch stonden er eind vorig jaar, bijvoorbeeld bij BNP Paribas Fortis, stonden nog 60,43 miljard euro op de spaarboekjes. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor, maar dat is nog een gigantisch bedrag.
Ja, dat is inderdaad zo. Het komt natuurlijk door dat beleid van de ECB, die de rente laag houdt om in de hoop dat we gaan consumeren, dat dan de economie zal aanzwengelen. Maar er komt ook wel een ander element bij. We hebben een beetje de spaarrente die we verdienen. Hè. In ons land zetten we enorm veel geld op die spaarboekjes, meer dan banken eigenlijk kunnen gebruiken om dat dan om te zetten in kredieten. Ze hebben dus cash overschotten. En het gevolg daarvan is dat ze dat spaargeld eigenlijk te weinig naar waarde schatten en dat te weinig gaan belonen. In Nederland bijvoorbeeld, daar geven grootbanken nog gauw 0,7% per jaar op een spaarboekje, omdat daar minder gespaard wordt. Ja. En dat we krijgen dus een beetje de rente die we verdienen.
We spreken nu over een rente die nog een beetje positief is. Het absolute doemscenario, daar gaat Jean-Pierre van Rossum het vorige week over in De Ideale Wereld.
4 op 5 spaarders halen geld weg bij negatieve rente. Er komt een negatieve rente aan, Jean-Pierre van Rossum.
Ja.
Dus als je vroeger zette je spaargeld op de bank en dan kreeg je geld en een sportzak en nu krijg je niks. Moet je geld betalen.
Goh, mensen zijn zo klassiek in wat dat ze doen. Nu zeggen ze, we gaan ons geld weghalen. En wat gaan ze er dan mee doen? Ah ja, al moet ik ervoor betalen, laat het maar staan bij de bank.
Dus we moeten, en dat zeg je ook, laat het maar rustig staan.
Oh nee, dat niet, hè.
Ah ja, maar, ja.
Al je haalt af, godverdomme, en dan profiteer van het leven, hè.
Volgt u Jean-Pierre van Rossum en haalt u het af of laat u het toch ergens staan? Of investeert u of helpt u de kinderen bij de aankoop van een woning? Ik hoor het graag.
Laat van je horen via Radio Plus of Facebook. Twitter met hashtag Houtekiet of mail houtekiet@radio1.be.
staat nog 150 kilometer file. Antwerpen-Brussel is nog meer dan een half uur via de E19 langzaam vanaf Mechelen-Zuid. Vanuit Tienen doe je er 40 minuten over, moeizaam vanaf Heverlee. En nog traag op de E411 vanaf Overijssel. En in die file staat een defect voertuig op het Leonardkruispunt op de linkerrijstrook voor wie de buitenring op wil. Op de buitenring rond Brussel verlies je nog 20 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. Ook op de binnenring 20 minuten erbij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Naar Antwerpen nog moeizaam vanuit Gent. Daar doe je er 3 kwartier over, langzaam vanaf Haasdonk. Breda-Antwerpen is nog een klein uur, file vanaf Brecht. Vanuit Turnhout doe je er ook een klein uur over, moeizaam vanaf Zoersel. En Lumme-Antwerpen is nog meer dan een uur, file vanaf Massenhoven. Een kleine vertraging ook naar Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren.
Moderne accountants kiezen geen boekhoudpakket. Die kiezen yuki.be.
Radio 1. Houten Kiet.
Otman Boeksaar heb ik aan de lijn. Goedemorgen, meneer Boeksaar.
Goedemorgen.
Ja, wat doet u, het op een spaarboekje laten staan? Of belegt u, of zit u al in kinderen die huizen gaan kopen?
Nee. Mijn oudste is 11 en de jongste is 6. Ik heb inderdaad een tijdje gewoon belegd via de bank. Mm-hmm. Maar ik heb gezien dat het totaal, ook qua belegging, totaal niks opbrengt. Omdat we elke keer verkeerd werden geadviseerd door de bank. Ja. En dan heb ik gewoon besloten om mijn geld een beetje per beetje weg te doen. En gewoon te investeren in vastgoed. Ja. Zoals mevrouw Daria zei, met voorbedachte raden om mm-hmm. voor de kinderen... later een duwtje in de rug te geven als we een huis of wat dan ook zouden kopen.
En dat vastgoed, is dat dan vastgoed wat eventueel het hunne kan worden op termijn, of is dat gewoon vastgoed om een opbrengst te hebben?
Een opbrengst te hebben. Dus vooral eigenlijk... we zijn nu aan het twijfelen, gaan we het laten, gaan we het niet laten, maar we investeren vooral zo in een omgeving dat minder hip is, dat de bedoeling is dat het hip gaat worden en als we dat met een serieuze meerprijs kunnen verkopen, dan doen we het gewoon direct. Hè.
Ja. En die hippe buurt, waar is dat, meneer Boeksaar? Ik ben nieuwsgierig.
Ah, in Marokko.
Ah, u investeert in vastgoed in Marokko. Kijk eens aan.
Ja, klopt.
Maar wel met de bedoeling om op termijn uw kinderen, ik weet niet hoeveel u er heeft, maar die zijn nog in de tienerleeftijd, toch met de bedoeling om hen, als het zover is, een duwtje in de rug te geven.
Ja, zeker en vast. Ja, sowieso. Ja. En dat is wat ik ook in mijn tweet heb geschreven, van waarom werkt het dan? Hè? Wij profiteren ook zelf, mijn vrouw en ik, van het leven. We doen van alles en nog wat. We gaan ons niks ontnemen. Nee. Maar daarnaast in parallel gaan we toch wel sparen en zien dat we genoeg investeren voor de kinderen.
Maar u hoorde daarnet ook Marleen, die zei, we hebben ook met z'n tweeën toch vrij hard gewerkt, met alle consequenties van dien. Iets meer de kinderen in opvang en zo, een beetje levenskwaliteit misschien inbinden. Is dat een overweging die bij u soms passeert?
Ah, wel. Mijn vrouw heeft 15 jaar gewerkt als maatschappelijk werkster. Mm-hmm. En ze heeft in december vorig jaar beslist om te stoppen met werken om voor de kinderen te zorgen. Omdat het elke keer, mijn excuus voor het woordenschat, het gezever was van opvang zoeken tijdens de vakanties en wat dan ook. En heeft ze dan gewoon beslist om te stoppen met werken. Na 15 jaar dienst. Ja. En we hebben toch wel... In die 15 jaar heeft ze ook heel hard gewerkt. Ik werk nog altijd heel hard. Mm-hmm. Dus ik ben nu voor het moment de enige kostwinner.
Dus we gaan u niet langer van uw werk houden, Otman Boeksaar.
En geen probleem.
Gezever is er al meer dan genoeg. Dank u wel voor die tip. Investeren in Marokkaans vastgoed. We onthouden hem. Dank u wel.
Oké, super. Dag.
Dag. We'll be right back. Buddy X, dat was Nene Cherry.
Radio 1.
Houd ik iets.
Met de week van het geld en met de rentes, die kelderen die zelfs naar negatief kunnen gaan, moeten we de gouden raad van Jean-Pierre van Rossum volgen, Steven Rombout?
Nee, ik denk het...
Godverdomme.
Ik denk het niet. Hè. Als we het opnieuw in onze kous gaan steken, dan wordt het ook heel onveilig. Dus ik denk, ja, het zou kunnen dat die rente nog wel wat zakt. Misschien gaat toch die wettelijke rente, die bodemrente van 0,11%, misschien wordt die vroeg of laat wel eens aangepast. Maar zolang dat die rente rond 0% zal blijven, dat je dus niets krijgt, dan is het gewoon veilig en zullen mensen hun gedrag niet aanpassen, zullen het gewoon laten staan.
Maar toch is er een strijd tussen de banken ook. Bijvoorbeeld NIBC biedt nog altijd 1,10%, denk ik, deze week.
Ja.
Dat zit ver boven die bodem. Dus er is wel een strijd aan de gang.
Ja, dat is wel zo. Je hebt altijd wel van die buitenlandse banken. Het gaat bijvoorbeeld om een Nederlandse bank. Denk ook maar aan Evi of Rabobank.be. Uh-huh. Buitenlandse banken die hier dochterfilialen hebben, zonder vaste kantoren, zonder veel vaste kosten, en die gewoon een internetspaarrekening aanbieden, waardoor ze ook wel wat meer rendement kunnen geven. Het is ook even veilig. Het zijn banken met een Belgische banklicentie, dus het is wel een goede tip voor veel mensen om daar toch wat extra spaargeld op te parkeren. Wil dat zeggen dat je dan voor elke bank moet kiezen? Dat is misschien ook niet aangewezen. Je hebt ook bijvoorbeeld een bank uit Malta, Nemea, zonder Belgische banklicentie. Als daar met die bank iets zou mislopen, dan doet dat wat denken aan de Kautingbanken, de banken uit IJsland. Ja, dat mensen toch een tijd lang hun geld zijn kwijtgespeeld. Nadien hebben ze het wel kunnen recupereren, maar dat is toch niet de meest fijne ervaring.
Ja, want vorig jaar heeft Keytrade dat ook onderzocht, hoe de Vlaming omgaat met beleggen versus sparen. En we zijn daar toch nog altijd een beetje bang voor om risico te nemen. Is de Vlaming niet heeft hij niet een laag risicoprofiel?
Ik denk het wel. Hè. Dat verklaart voor een stuk het succes van die spaarboekjes. Hè. Het geld is meteen beschikbaar, het is belastingvrij. Hè. Tot 1880 euro betaal je geen roerende voorheffing. Maar het is veilig in twee richtingen. Namelijk, het is veilig sinds de bankencrisis weten we dat een bank over de kop kan gaan. Mm-hmm. Met die depositogarantiestelsel ben je tot 100.000 euro per bank per persoon beschermd. Maar het is ook veilig omdat er geen risico aan vasthangt. Je weet wat je erin steekt, je weet de beperkte rente die eruit komt. Ja. Maar heel veel mensen staan toch huiverachtig over wat met aandelen kan gebeuren. Obligaties eventueel, als een bedrijf zou failliet gaan. En daardoor blijven ze gewoon vaak honkvast vasthouden aan die spaarboekjes. Hè.
Geld te veel, wat doe je ermee? Paul de Puit, goedemorgen.
Goedemorgen.
U heeft geld te veel, wat doet u ermee, meneer de Puit?
Niet geld te veel, maar ik wil het doorgeven aan de kinderen.
Ja.
En sedert jaren doen we aan pensioensparen. Dus men mag per jaar 940 euro in pensioensparen bij banken of verzekeringen doen.
Klopt.
En ik stort het geld op de rekening van de kinderen. Mm. En die storten dan in feite rechtstreeks door de bank op hun pensioensparen.
En dat is fiscaal interessant, dacht ik. Hè? Tot die 900 euro, daarboven niet meer, maar tot die 900 euro...
940 euro heeft men dus... is dat fiscaal... compenseren, ja.
Ja, over hoeveel procent fiscaal voordeel spreken we dan?
Dat gaat tot 30% als men in de hoogste schijf... de kinderen zijn natuurlijk niet in die schijf, hè, maar dat is toch... Zelfs als het niet fiscaal inbrengbaar zou zijn, is in feite de rente die men heeft op de pensioenspaarfondsen, is die toch in de laatste jaren gemiddeld, in de laatste 10 jaar gemiddeld een 8%.
U stopt niet bij dat pensioensparen, meneer de Puit. U geeft nog andere duwtjes aan uw kinderen.
Oh nee, dat is, als er andere zaken vrijkomen, dan kan die aan de kinderen gegeven worden.
Alleen zijn grond bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat tikt aardig aan, maar u doet het niet helemaal onvoorwaardelijk.
Nee, voor de 31 januari moeten ze mij een nieuwjaarsbrief bezorgd hebben. In alle mogelijke vormen. Dat mag muzikaal zijn, dat mag een sms zijn, dat mag een echte brief zijn. Maar ze moeten mij dat bezorgen.
Zou je zover gaan als 1 februari, een van de, want u heeft 4 kinderen, dacht ik.
Ja.
Als een van de 4 niet gemaild of geschreven heeft, dan mag je ernaar fluiten?
Met de mantel de liefde.
Ja. Hoe houdt u zichzelf op de hoogte, meneer De Puijs?
Goh, dat is lezen, wat in de krant, trends, de tijd. Dus niet om reclame te maken, maar...
Nee,
ja.
Nee, maar u volgt het wel, u bent goed geïnformeerd.
Toch een klein beetje, moet wel, als goede huisvader.
Klopt dat, Steven, dat pensioensparen, dat te weinig gestimuleerd wordt? Ik meen me toch te herinneren, maar dat is al van een tijdje geleden. Dan werd toch gezegd, je moet dat doen.
Ik denk het ook wel, hè, dat het voldoende gekend is en voldoende gestimuleerd wordt. Het is inderdaad een heel aantrekkelijke spaarformule, omdat je echt voor de lange termijn gaat. Er wordt geïnvesteerd vaak in aandelen, obligaties. En ja, het wordt echt ook gestimuleerd door die fiscale vrijstelling, fiscale stimulus van de overheid. Dus het is zeer goed beleggingsproduct.
8% gemiddeld, zei Paul De Puijs, klopt dat?
Dat hangt er echt vanaf. Dat hangt vanaf of je voor een offensieve of een defensieve formule hebt gekozen, afhankelijk van de resultaten van je spaarfonds bij de bank. Dus dat kan je echt niet zeggen.
We wensen het u toe, meneer De Puijs, en uw 4 kinderen. Dank u wel.
Dag.
Griet van den Broeke, goedemorgen.
Goedemorgen.
Heeft u geld te veel, mevrouw?
Zeker niet. We hebben ook 4 kinderen, maar gewone werkers, werknemers, arbeiders eigenlijk.
Dus een duwtje geven als ze huizen kopen, gronden geven, pensioensparen, dat is er allemaal niet bij.
Dat zal niet lukken, ja.
Nee. Uw kinderen hebben dan helemaal niks, of hebben ze toch iets waar ze kunnen...
Wij hebben dus wel gespaard van als ze klein waren, met een bepaald systeem in de bank, een junior life rekening. En het is zo dat de oudste nu 24 wordt en het geld komt vrij, dus een paar duizend euro, dat is niet zoveel.
Nee.
Maar de vraag is nu wel, met programma's, daar kan ik je bel, wat doen we met dat geld als het gewoon op spaarrekening brengt het inderdaad niet zoveel op. Van de andere kant, als hij beslist om samen te gaan wonen, maar dat zal nog niet direct zijn, wat zal hij het geld nodig hebben? Ja.
Kortom, Steven, vraag om advies. Enkele duizenden euro komen vrij van die spaarrekening. Wat moet de zoon van Griet doen?
Ja, moeilijk hè. Alles wat de rente draagt, dat brengt heel weinig op. Ik denk dan bijvoorbeeld spontaan aan bedrijfsobligaties. De vergoeding die je daar nu krijgt, die ligt rond de 2,5%. Dat is een stuk hoger dan bij spaarboekjes. Maar je geld zit dan wel voor langere tijd vast. Bijvoorbeeld 5 à 7 jaar en bedrijfsobligatie. Dan ga je geld lenen aan een bedrijf. Het nadeel is ook dat wat meer risico inhoudt. Je moet er toch van uitgaan als het bedrijf bijvoorbeeld over de kop gaat, dat je geld kwijt bent. Het is moeilijk. En dan als je nog een stap verder wil gaan, dan zit je met aandeel eventueel. Maar dan neem je nog meer risico. Een oplossing voor heel veel van die mensen, denk ik, zijn fondsen. Waarbij je toch niet zelf te veel van die aandelen moet kennen.
Het risico wat spreidt.
Het risico wat spreidt.
Want dat ligt bij u ook moeilijk, dacht ik, hè, mevrouw Van den Broeke, het beleggen in aandelen?
Ja, dat hebben wij niet veel verstand van.
Niet veel verstand? Nee. En uw vader heeft er geen al te beste ervaringen mee, dacht ik. Hè?
Hij heeft de mogelijkheid gehad om geld te beleggen en zo. En ik laat hem daar ook in begeleiden. Maar ik, als het moment dat het moeilijk gegaan is, heeft hij wel het een en ander verloren, denk ik. Ja. Ja.
En dan is de vraag natuurlijk, waar ga je onafhankelijk, betrouwbaar advies halen?
Ja, banken, je weet je ook wel niet wat dat ze... Zij proberen zoveel mogelijk te verkopen, denk ik.
Ja, dat is het model. Ja. Zij hebben producten te verkopen natuurlijk. Ja, ja. We hoorden daarnet Paul De Puijs, die leest al eens Trends of De Tijd, maar dat is voor u te hoog gegrepen?
Ja, zeker en vast. Ja.
Waar moet zo iemand om onafhankelijk betrouwbaar advies gaan?
Ja, ik denk dat fondsen wel een oplossing zijn voor veel van die mensen. Desnoods ga je maar bij verschillende bankiers advies inwinnen. Natuurlijk willen die dat verkopen, maar het heeft ook wel een aantal voordelen. Je moet dus niet weten in welke aandelen je belegt. Je legt een beetje de verantwoordelijkheid bij die bankier zelf. Je kan dat risico beperken. Bijvoorbeeld echte fondsen met kapitaalbescherming, kapitaalgarantie, waarbij je zeker op het einde 100% van je inleg terugkrijgt, die bestaan niet meer. Dat kan door de lage rente, is dat niet meer in te dekken. Maar je hebt nog altijd wel fondsen met bodembewaking, waarbij je bijvoorbeeld op voorhand weet dat je tot 90% van je inleg toch kan recupereren als het heel slecht gaat met de aandelen of obligaties. Maar dat je ook heel veel kans hebt op dat je meerwaarde kan realiseren als het wat beter gaat met obligaties en aandelen. Dus voor heel wat mensen is dat toch een oplossing. Als je dan toch liever wil blijven bij zelf individuele aandelen kopen, dan denk ik dan weer dat dividendaandelen een oplossing kunnen zijn. Bedrijven die jarenlang stabiele dividenden geven, met rendementen, dividendrendementen heet dat dan, van rond de 3-4%, wat toch ook in schil contrast staat met de lagere rendementen die je op spaarboeken kan krijgen.
Mevrouw Van den Broeken, ik hoor het duizelen bij u, hè? Die dividendrendementen.
Ik moet naar luisteren.
Maar bent u bereid, want dat is misschien wel een advies, bent u bereid wat te gaan shoppen? Is bij verschillende banken of vermogensbeheerders binnen te lopen?
Het is misschien een keer een startpunt.
Wel, u weet wat doen vandaag in de komende dagen. Griet van den Broeken, dank u wel.
Dank u wel, dag.
Dag, mevrouw.
Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over, we go home.
Adam Cohen en The Avener, We Go Home.
Houd de kiet.
Geld, dat doen we als we er te veel hebben. Jurgen Drot, goedemorgen.
Goedemorgen.
U heeft geld te veel, meneer Drot. Wat doet
ik
u
heb
ermee?
Helemaal, nee, ik heb helemaal geen geld te veel.
Kom aan.
Maar wat ik altijd heb gedaan, dus ik zit al lang in het vastgoed. En ik ben ook van nul moeten beginnen. En ik heb mij dus vroeger een appartementgebouw gekocht. En dat ging om 70.000, 80.000 euro per appartement. Okay. En dat waren drie appartementen. Dus ik had eigenlijk voor 210.000, 215.000 euro, had ik eigenlijk 1.200 euro opbrengst.
Ja, dat is niet slecht. Dat is niet verkeerd, hè?
Nee, en dat vind ik persoonlijk nog altijd het beste.
En
ik zie nu ook wel... Ja, zeg maar.
Nee, zegt u maar.
En dat, wat een tendens nu ook wel is, wat het laatste jaar vind ik persoonlijk, dat is dat er aan de kust mensen, vijftigers, ook wel tamelijk veel investeren in vastgoed om die te verhuren als belegging. Ja. En later, als ze dan op hun pensioen zijn, dat ze dan ook kunnen genieten van hun spaarcenten. Dat zie ik wel.
En die kust, dat ziet u vooral in Knokke ook?
In de omgeving van Knokke, ja.
Ja, ja. Daar zijn mensen bereid om wat meer te geven, neem ik aan?
De prijzen van het vastgoed liggen daar natuurlijk wel hoger. Maar ik zie dat de mensen nu ook wel meer willen genieten als ze op pensioen zijn. En die kopen wel meer. Terwijl als je puur rendement ziet, zitten de prijzen veel hoger als in het binnenland. En de huurprijzen, ja, dat ligt ook niet extreem veel hoger dan in het binnenland. Dus als je puur als rendement ziet, kan je beter een klein appartement kopen en daar krijg je ook 550, 600 euro af, dan ergens in Knokke, waar de prijzen dan toch tamelijk hoger liggen.
Ja. En u koopt en verkoopt zeer regelmatig, meneer Drot?
Ik koop regelmatig appartementen op en we renoveren die dan. En dan proberen we die door te verkopen, omdat ik niet kapitaal heb om ze allemaal bij te houden.
Maar u heeft daar ook wel werk aan? Doet u dat zelf? Heeft u daar vak ambachtsmannen?
Ik probeer altijd alles zelf te doen, maar dat gaat enkel maar om muren te verven, parket te leggen, zo kleine werkjes. Ja. Dat doe ik voornamelijk zelf. Ja.
En dus uw advies is heel duidelijk, vastgoed, vastgoed, vastgoed. Maar wat voor mensen die inderdaad niet de handigheid hebben of de ondernemingszin die u heeft, dan gaat het misschien een duur feestje worden.
Nee, ik zou echt goed uitkijken en veel tijd insteken om vastgoed aan te kopen. En daar bedoel ik, je kunt perfect 2-3 appartementen kopen van een prijs van 220.000, 230.000 euro. En desnoods 2 appartementen daarvan verhuren voor 1.100 euro per maand. In het onderste appartement kun je eventueel zelf wonen. En de huurders kunnen dan uw krediet afbetalen.
Dat klinkt als een gouden formule, Steven.
Ja, en dat is het eigenlijk ook wel. Zeker iets kopen, zelf proberen te renoveren en dan eventueel verhuren of opnieuw verkopen is een ideale formule. Maar zonder renovatie zomaar speculeren op prijsstijgingen in die vastgoedsector, dat is toch wel een pak risicovoller. Ik zei het daarnet al, voorbij 20 jaar, maar ook 10 jaar zijn die prijzen enorm gestegen. Ja. Voorbij 10 jaar verdubbeld. Dus er zomaar van uitgaan dat die prijzen voor woningen of appartementen nog de komende 10 jaar nog fors gaan stijgen, dat kan je eigenlijk niet.
Nee. U kent wel het... Ja, meneer Dood?
Ja, de bedoeling is niet, ik speculeer helemaal niet, dat de prijzen gaan stijgen. De prijzen mogen hetzelfde blijven. Als je appartementen hebt, als je nog altijd kunt verhuren om 500 euro voor 1 of 2 slaapkamersappartementen, dan denk ik dat je altijd goed zit en dat je altijd huurders gaat vinden.
Ja. U bent zich wel bewust, meneer Drot, van het syndroom van Knokke-Zoete?
Zeg maar.
Nee, wel, ik zal het u even laten beluisteren. Het komt uit wat als.
Uw zoon zal geboren worden met het syndroom van Knokke-Zoete.
Bedoelt u dat?
Dat hij zich beter gaat voelen dan de rest.
Een snop.
U zal enkele aanpassingen moeten doen aan uw huis, toch? Zeker. U moet een oprijlaan voorzien van 30 à 40 tot 50 meter, toch wel. En aangepaste kledij, natuurlijk, hè. Marine blauwe bermudas, docksides, pol en shark, Lacoste. Zonnebril in het haar altijd. Ja.
Wil dat zeggen dat hij...
Zijn trui losjes over zijn schouders zal draperen. Onvermijdelijk zal uw zoon in een karke terechtkomen. Huh? Een golfkarke.
Oh. Je vriend Rot, dank je wel. Hè.
Ja, bedankt.
Kijk. Ronnie Marijnissen, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Goudkeet.
U bent een gelukkig man, meneer Marijnissen, want binnenkort mag u met pensioen.
Ik ben al met pensioen.
Het is al gebeurd.
Vorig jaar, ja.
En wat doet u met dat geld dat u teveel heeft, meneer Marijnissen?
Ja, geld heeft me nooit te veel, maar wat wij hadden, hebben wij op een interessante manier kunnen investeren in Bulgarije.
In Bulgarije? En, in vastgoed dan?
In Bulgarije, ja. En waarom Bulgarije, vragen vele mensen zich af. Ja, met het bescheiden budget dat wij hadden, kan men in Bulgarije heel wat doen. Bijvoorbeeld, daar kan u in een klein dorp... Dus haakjesdorpen worden meer en meer verlaten, omdat de mensen die willen hun kost verdienen, een auto rijden en die gaan dan richting steden waar dan meer werkgelegenheid is. Dus die dorpen zijn vorm leegstaande gebieden.
Plak daar eens een bedrag op, meneer Marijnissen. Wat kun je daar kopen?
Voor 10.000 euro kan daar op een eenvoudige manier een terrein gekocht worden van minstens 3.000 vierkante meter, inclusief een oude boerderij.
Daar kun je al wat mee doen, maar daar is dan heel veel werk aan, neem ik aan. Dan moet u bijna een nieuwbouw zetten.
Nee, absoluut niet. Die huizen die zijn meestal in een onderbouw met natuursteen.
Aha.
die gaat duizenden jaren mee. En dan een skeletbouw, zoals in de Elzas gekend is, opgevuld met leemsteen. En dan de renovatie zelf, laten we doen door lokale mensen.
Ja, precies. We gaan niet te veel in de bouwkundige details, maar is het voor eigen gebruik of verhuurt u het aan Vlamingen die op vakantie willen gaan?
Het gebeurt dat vrienden komen logeren. Dat is niet echt een doel op zich. Wij amuseren ons met het laten renoveren, toezicht houden op de renovatie, lokaal meubeltjes kopen, een aantal zaken uit België laten overkomen. Ja. Vooral omdat de prijzen heel boeiend zijn.
Ja. Als u af en toe misschien eens een redactie zou te gast willen hebben daar in Bulgarije, we zijn altijd kandidaat, meneer Marijnissen.
Maar ja, dat is graag gedaan.
U kiest voor een combinatie van heel goedkoop investeren en toch een beetje levenskwaliteit. Goeie keuze, Steven Rombouw.
Ja, ik denk het wel. Het enige nadeel is misschien dat het is heel specifiek, je moet die markt wel kennen. Ja. Ik denk bijvoorbeeld ook dat veel mensen in der tijd in Spanje dachten dat ze een goede zaak hadden gedaan, maar toen moest die vastgoedcrisis nog beginnen. Dus achteraf zal die zaak dan niet zo rentabel geweest zijn. Maar als je de markt kent en je bent daar dan ook graag, dan kan je heel goede deals doen. Hè.
Ja, en het stopt niet bij het vastgoed, hè, meneer Marijnissen. U heeft dan uw geld ook daar nog eens op de bank gezet, hè?
Vroeger, dan kon men op een bepaald moment, ik spreek nu 7 jaar geleden, tot de 12% rente krijgen. Ja. Dat is nu ook al op aandringen van Europa waarschijnlijk geniveleerd naar 3 tot maximum 3%. Ja. Ja. En dan veel geld op de bank, als we dat gebruiken om ons mee te amuseren, dan blijft er weinig geld op de bank staan. Ja. We hadden het eigenlijk liever in België.
Voilà. Dankjewel, Ronnie Marijnissen.
Graag gedaan.
Nog een kleine 100 kilometer file Antwerpen. Brussel is nog een half uur via de E19 vertragen vanaf Zemst. Tien in Brussel nog meer dan een half uur moeizaam vanaf Bertem. En traag op de E411 vanaf Overijse. Op het Leenhard Kruispunt staat een defect voertuig op de linkerrijstrook voor wie de buitenring op wil. Op de ring rond Brussel verlies je nergens meer dan een kwartier. Gent-Antwerpen is nog 40 minuten traag vanaf Kruijbeke. Vanuit Turnhout doe je er nog 3 kwartier over moeizaam vanaf Zoersel. En Lumme-Antwerpen is nog een uur met file vanaf Massenhoven.
Hoe leer je iemand de waarde van geld? Dit is Frank.
Hey.
Hij krijgt van ons een hybride sportwagen, Full Option, die we hebben volgeladen met caviar. Vervolgens gooien we op die dure sportwagen de duurste jet ter wereld, een F-15. Gelukkig is daar de brandweer al om te blussen met champagne. En dat met uw belastinggeld.
Of je luistert naar De Week van het Geld. Elke ochtend op Radio 1. Samen met Wikifin, De Tijd en Het Gat in de Begroting.
Misschien is het wat raar dat ik het pas zeg, nu na een paar jaar. Misschien heeft het geen zin meer, misschien vind je het maar zwak, maar ik ga stoppen met te doen alsof ik jouw hart niet brak. Ik heb zo'n lage dunk van mezelf dat ik schrik dat jij ooit geweend hebt voor een man zoals ik. Wil je zeggen het spijt me? Ik vind mezelf een zak. Ik ga stoppen met te doen alsof ik jouw hart niet brak.
Ja. Het is een cover van Eels van Guy de Belcanto. Ik ga stoppen met te doen alsof ik je hart niet brak. Hanna de Schrijver, goedemorgen.
Goedemorgen.
U heeft geld te veel.
Iets moment eventjes wel.
Ja. Te veel details gaan we niet geven, maar na een breuk heeft u 2 jaar geleden, of iets meer dan 1 jaar geleden, uw huis verkocht. En dat geld staat daar nu te staan.
Ja, en dat dringt absoluut niet veel op, maar echt heel weinig.
Ja, het staat letterlijk op een spaarrekening, mevrouw de schrijver. En u wil natuurlijk, want op dit moment bent u aan het huren, hè?
Ja, en dat is eigenlijk evenveel als ik ervoor afbetaalde aan mijn lening. Ja, en dat is geld als je gewoon elke maand kwijt bent. Terwijl dat ik wel een bedrag op de bank heb staan. Maar ja, je moet dan het huis vinden dat, dat betaalbaar is. Hè?
Ja, het is een beetje, je zit een beetje gewrongen, hè, tussen hamer en aanbeeld. U wil het geld wel beschikbaar houden, maar u ziet die waarde achteruit gaan. Wat moet ze doen, Steven Rombout?
Wel, ik denk dat ze best kiest voor een iets beter renderende spaarrekening. Zeker niet kiezen voor een rekening met een hoge getrouwheidspremie, maar wel met een betere basisrente, want ja, ze kan het geld altijd meteen nodig hebben als ze een huis moet kopen. En die getrouwheidspremie die krijg je pas nadat je geld er minstens 1 jaar heeft opgestaan. Dus beter ook niet bij een grootbank, denk ik, want die bieden maar 0,15%, maar eventueel zo een internetspaarrekening, eventueel van een buitenlandse bank, die toch misschien 0,65-0,7% rente biedt.
Dus ga je eens over de grenzen kijken, mevrouw de Schrijver, en hopen dat u snel een huis vindt, dan is het geld weg. Hè? Dan bent u van die zorg af. Nog één vraagje. Dankjewel, mevrouw de Schrijver.
Graag gedaan.
Nog één vraagje, Steven Rombout, dat we nog niet hebben gehad. Hoe zit het eigenlijk met mensen die in goud of diamant zouden willen beleggen?
Kan interessant zijn, maar je bent een beetje afhankelijk van hoe de marktprijzen evolueren. Hè. We hebben bijvoorbeeld gezien dat de voorbije maanden, januari, februari, die goudprijs weer flink de hoogte is ingegaan door de zenuwachtigheid op de beurzen en de aandelenmarkt die even in elkaar gestort zijn. En dan is goud die vaste waarde en gaat die prijs omhoog. Maar anderzijds heb je mensen die goud gekocht hebben in de jaren 80 en die nog altijd op verlies staan. Dus het is goed om ook weer aan risicospreiding te doen, maar toch niet te veel van dat investeren.
Nee, Bernadette van Damme die heeft het gewoon in een garage geïnvesteerd. Garage gehuurd voor €20.000. Elke maand €110 opbrengst. Is niet slecht, zegt ze, als je berekent dat op een spaarboekje het niets opbrengt. Hè?
Nee, inderdaad. Het is eigenlijk een vorm van in vastgoed investeren, maar dan op kleinere schaal. En daarvoor zijn garageboxen eigenlijk ideaal. En het brengt inderdaad een pak meer op dan een spaarboekje.
Veel tips gehad, hè? Bulgarije, Marokkaans vastgoed, garageboxen, goud, diamant. Het kan allemaal. En informeer u goed. Hopen dat dit ook geholpen heeft. Steven Rombout, dankjewel.